Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn om hier bij u te zijn. Eerste keer. Eerste keer van mijn leven om in Deurne te zijn. Ja, dat wil ik niet zeggen. Er zijn meer plaatsen in Nederland waar ik nog niet geweest ben, maar zeker hier nog niet. En vanmorgen was het heerlijk rustig en mooi om hier naartoe te komen, hier naartoe te rijden vanuit Genk. Ik zal me nog even voorstellen misschien. Ik ben Jannes Kalkhuis en ik weet niet of die naam u iets zegt. Elise, oudste dochter en Pierre, die zijn hier een tijdje bij u geweest. Ik woon in Duitsland. Ik denk dat ik ze wel van hun de groeten mag doen. Mijn vrouw Mathilde is de afgelopen week bij Elise en Pierre geweest. En, die zijn natuurlijk in Duitsland beland voor de komende tijd. En zijn daar actief. Hè? Hij met de opleiding en Elise is aan het werk en spreekt dan vloeiend Duits. Ze kon ook in het Nederlands al heel snel babbelen, denk ik, maar in Duits doet ze dat even rap. Maar heel fijn. Even kijken of dat hier... Ik zit hier bij de verkeerde. Even de goede hebben. Elise was niet de enige dochter van ons. We hebben 4 dochters. En sinds kort ook alweer 2 kleindochters. Dus een beetje eenzijdig bij ons. Allemaal meisjes. Nu, er zijn wel schoonzoons gekomen. Dus ik heb al wat mannelijke ondersteuning gekregen door de tijd. Maar ik ben oorspronkelijk samen met mijn vrouw eigenlijk van Groningen. Dus vanuit Noord-Nederland zijn we in 1990 geroepen door de Heer om naar België te gaan. En zijn we verhuisd. We hebben 3 jaar in Leuven gewoond, waar ik gestudeerd heb aan de Bijbelschool. En dan in 1993 zijn we in dienst gekomen van de Belgische Evangelische Zending. En we hebben daar dan tot afgelopen voorjaar 25 jaar lang voor de BZ gewerkt. We hebben daar een afscheid van genomen, omdat ik op dit moment fulltime voorganger ben in een vrije evangelische gemeente in Genk. En een grote voorrecht is dat ik in België, is het systeem iets anders dan in Nederland, dat ik betaald word door de overheid sinds vorig jaar. Ja, dus als je daar als godsdienst erkend bent, kan je uiteindelijk een aanvraag doen. En de evangelische, die hebben nog niet zo heel lang die erkenning, maar loopt een lange procedure. En 2 jaar terug is de erkenning voor Genk gekomen. En dat betekent dus dat de overheid mij betaalt. En dat is natuurlijk een grote zegen voor Vlaanderen. Er zitten ook gevaren aan, hè, want kerk en staat, ja. Maar goed, in de grondwet is het vastgelegd dat die gescheiden zijn, zoals ook hier in Nederland. Alleen de overheid neemt de verantwoordelijkheid om de pastoor en de imam en dus ook de voorgangers, wie erkend zijn, te betalen. Nu, dat geeft ruimte voor de gemeente natuurlijk om andere dingen te doen. Nu, er zijn maar een paar evangelische gemeentes die erkenning hebben, want je moet natuurlijk wel aan een aantal dingen voldoen. Je moet zoveel leden hebben en dat soort dingen. En dan vallen weer heel veel gemeentes af, want die zijn te klein. Maar goed, het is een voorrecht om toch in die positie te mogen zijn. We hebben 18 jaar gemeentewerk gedaan in Gerardsbergen. Ik weet niet of iemand dat kent. De muur van Gerardsbergen, wielrenners hier onder ons? Nee. Ja. De Ronde van Vlaanderen vroeger, daar ging dan de koers langs. We hebben daar Vlaamse gemeente opbouwwerk gedaan, gemeente stichtend werk. En dan 7 jaar geleden ben ik dan in Genk begonnen. En dan zijn we 6 jaar geleden ook verhuisd naar Limburg, dan wel het Belgische Limburg. Goed, dan weet u een klein beetje van mij. Als u meer wilt weten, bij de koffie kan dat. Als u mijn schoenmaat wilt meten en zo, dat soort dingen, dan wil ik dat zeker wel vertellen. Maar ik ben vooral blij dat ik vanmorgen met u het woord van God mag openen. En mag delen uit mijn grootste passie. En dat is de Heer Jezus zelf. En ik wil dat vanmorgen doen vanuit Efeziërs hoofdstuk 2. En ik dacht, als ik dan met mijn lievelingstekst begin. En als het meevalt, dan vragen ze misschien terug. Maar ja, en als het anders is, dan is het ook dood. Is het ook duidelijk. Efeziërs hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. Daar lezen we, ik heb hier de herziene statenvertaling. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door overtredingen met Christus levend gemaakt, uitgenade bent u zalig geworden. En heeft u ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En dan komt het. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus, Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Tot zover dat gedeelte. Nu, ik ga het hele gedeelte een beetje uitleggen, maar mijn toets spitste wel op het laatste vers, omdat het mijn levenstekst is waar ik elke keer weer enthousiast over ben. Nu, als ik het gedeelte zou willen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, weer levend gemaakt om te dienen. Ja? Er staat een geweldige impact van hoe God Jezus heeft gebruikt om ons dus weer levend te maken, maar met een doel. En het doel is om hem te dienen. En dat is eigenlijk samengevat wat het gedeelte betekent. Nu, waarom vind ik dit zo spreekt mij dit gedeelte zo aan? Omdat ik ben christelijk opgevoed, opgegroeid. En uiteindelijk kom je natuurlijk wel als jongere zoiets van, wat betekent dat voor mij? Mijn ouders hebben geloven dat en ik ben daarin meegegaan. Maar wat moet ik dan? Hoe moet ik daar dan mee omgaan? En voor mij was het heel belangrijk en de gedachte van, waarom leef ik eigenlijk? En dat daar het antwoord te vinden is in het geloof. Dus de vraag, de bedoeling van het leven, het bestaan, de zin van het leven. Wat is dat? En dan kun je alleen maar antwoorden als je weet dat God de schepper is en dat hij dus een bedoeling heeft met ieder leven. Dat is eigenlijk de grote gedachte die ook in dit gedeelte zit. En wat mij dus zo aansprak, waardoor ik persoonlijk dus ook die keuze gemaakt heb om te zeggen, Heren, in dat plan wil ik stappen. Daar wil ik in meegaan. Ik wil mij door u laten leiden en gebruik mijn leven maar in uw plan, zoals u het bedoeld heeft. En gaandeweg vallen dan puzzelstukjes op zijn plaats, dat je beseft hoe God je gemaakt heeft, bedoeld heeft, en je weg in je leven gaat, en dat je weet van, zo kan ik de Heer dienen. Ik ben op de plaats en in de mogelijkheid om de Heer te dienen. Nu, een goed getuigenis van iemand bestaat uit drie punten. Nu, dat zeggen ze ook over een preek, hè? Een goede preek bestaat uit drie punten. Nu, dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is een hulpmiddel. Hij mag het onthouden. Maar een getuigenis, zou je kunnen zeggen, bestaat uit drie punten. En dat vind je in dit gedeelte een stukje terug. Een getuigenis bestaat uit een deel waar je zegt van, hoe was het voordat ik Jezus leerde kennen? Hoe was mijn leven zonder God? En dan omschrijf iets in je getuigenis van hoe God in je leven is gekomen. En het derde punt is dan, wat is er veranderd? Wat is er eigenlijk gebeurd? Als je in Handelingen leest, vinden we drie keer het getuigenis van Paulus. Bij Paulus zie je dat ook. Paulus vertelt hoe hij een groot voorvechter was voor het Joodse geloof. Op een verkeerde manier. En dan vertelt hij hoe hij in Damascus in zijn nekvel gegrepen is door God. En tot bekering gekomen is. En dat hij vanaf een vervolger, een verkondiger geworden is. Dus door de verandering, de ontmoeting met Jezus, is de verandering gekomen dat zijn leven veranderd is in een verkondiger van het evangelie, vooral naar de heidenen. Nu in dit gedeelte vind je dat ook. In het begin hebt u gehoord, staat alles in de verleden tijd. Vroeger, voorheen, voordat u. Ja, dat is iets wat in het verleden gebeurd is. Dat gaat over de eerste fase van het getuigenis. Dat was uw situatie zonder Jezus. En dan wordt er even door een paar versen gezegd, maar toen kwam God. Toen kwam God in het leven. En wat heeft dat dan veranderd? En dan kom je bij vers 10, het laatste vers. Dat is waar God mee bezig is, om het leven van ons te veranderen. Nu, voordat ik dat gedeelte een beetje verder wil toelichten, wil ik je nog even meenemen in een gedachte die ik heel sterk vond van Henk Binnendijk. Die sprak over het verschil tussen Gods scheppingsplan en Gods reddingsplan. En wij evangelischen, als ik het zo mag zeggen, zijn heel sterk in Gods reddingsplan. Jezus, mensen hebben Jezus nodig en we moeten die verkondigen. Mensen moeten gered worden. En dat is Gods reddingsplan, dat is heel belangrijk. Maar Gods reddingsplan is een onderdeel van Gods scheppingsplan. Ja? Ik zal u even meenemen naar het begin. God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Volmaakt. Een perfecte relatie met hem. Dat was zijn scheppingsplan. Daar is hij mee begonnen. En daar wil hij uiteindelijk ook mee eindigen. Maar wat is er gebeurd? De zonde is gekomen. En de mens is gevallen. En dat mooie scheppingsplan is aangetast. En dan gaat Gods reddingsplan in werking. Van hoofdstuk 3 in Genesis is daar het begin en het gaat door tot Jezus er eindelijk is. Het zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen van de slang. Daar zit al het evangelie in. En Gods reddingsplan. Er komt iemand die gaat die zonde en die tegenstander verslaan. En Gods reddingsplan begint met Abraham, het volk Israël en eindelijk de Messias, Jezus die daaruit voortkomt. En die dan weer de mogelijkheid creëert om terug Gods scheppingsplan te herstellen. Ja, dus als mensen als u tot geloof gekomen bent, dan is dat niet het eindpunt. Zo van, het is klaar. Ja, het reddingsplan is klaar, maar Gods scheppingsplan gaat verder. Want God wil, op het moment dat we hem hebben leren kennen, en ik ga dat straks met deze tekst onderstrepen, heeft hij nieuw leven gegeven en wil hij dat dat scheppingsplan verder uitgevoerd wordt. Waarin wij uiteindelijk weer uitkomen waar God begonnen is. Waarin de mens in volmaaktheid met de schepper leeft. Waarin alles nieuw is. En waarin die relatie volmaakt is. Dat is Gods scheppingsplan. Ja. Ik hoop dat u even mee bent in die gedachte, want dat is belangrijk. Omdat het gevaar bestaat dat we zo gefocust zijn op het reddingsplan. Maar dat het natuurlijk de bedoeling is dat het verder gaat. Dat God verder aan het werk is, maar dat we dan wel weten wat er dan werkelijk gebeurd is. Nu, we gaan eerst even terug in de verleden tijd. De eerste drie versen, zoals ik al zei, die worden gekenmerkt door woorden als van voorheen. Vroeger, toen u zo en zo leefde. Het is verleden tijd. Dus Paulus spreekt over De christenen in Efeze aan hun van, kijk, vroeger waren jullie zo, nu niet meer. Vroeger waren jullie, en dan komt daar een hele opsomming, leefden jullie, of waren jullie dood door de overtreding van jullie zonde en wandelden jullie eigenlijk op de verkeerde manier, verkeerde weg. Je was dood door de zonde en je wandelde op de verkeerde weg. Je verkeerde in de verkeerde omstandigheden. Je leefde naar de begeerte van je vlees, naar de wil van het vlees. En dan zegt hij uiteindelijk ook nog van, en dat wij allen verkeerd waren. En daar bedoelt hij dan ook mee, niet alleen de heidenen, maar ook de joden. Iedereen leefde naar de verkeerde begeerte. En je zou kunnen zeggen, de samenvatting, de conclusie van het gedeelte is, jullie waren kinderen van de toren. Vroeger, het gaat allemaal over verleden tijd, vroeger waren jullie kinderen van de toren. Maar het is verleden tijd. Jullie zijn dat niet meer. Maar vergeet niet waar je vandaan komt, zegt Paulus tegen de Efeziërs. En dat is voor ons ook goed vast te blijven houden. Hoe was uw leven voordat u Jezus leerde kennen? Als u Jezus nog niet kent, dan weet u welke situatie u zit. En wat het is, wat hier staat, is waar. We zijn dan kinderen van de toorn en we leven volgens onze eigen begeerten, verlangens, gedachten. En we zijn dood voor God. Geestelijk dood. Dat was de situatie daarvoor. En dat is belangrijk om dat vast te houden, om dat niet te vergeten. Dat wij allemaal in die positie waren. Maar dan komt vers 4. En ik heb dat bij het voorlezen al een beetje benadrukt. Jullie leefden vroeger, en er worden heel wat negatieve dingen. Jullie zijn kinderen van, jullie waren kinderen van de toorn. Maar, er is iets veranderd. Maar, staat er. Maar God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen. En hoe heeft hij ingegrepen? Zijn reddingsplan ten volle. Hij heeft ingegrepen door Christus naar deze aarde te sturen. En Christus heeft iets bewerkt voor ons mensen wat indrukwekkend is. Maar eerst even iets over God. Maar God, en dan wordt God omschreven, hoe God is. En God is niet te omschrijven, maar hier staat een element van God die hier belangrijk is. En hier wordt gezegd, God die rijk is in barmhartigheid. Ik weet niet of u vandaag dat woord nog gebruikt, barmhartigheid. Dat is een beetje een echt Bijbels woord, vind ik. Maar als ik het mag vertalen naar onze tijd, dan zou je ze kunnen zeggen, dat is liefde in actie. Dus liefde wat zichtbaar wordt door daden. Dat is barmhartigheid. Dus er is een mededogen, een meeleven met een ander, waar liefde in is, maar die liefde zet aan tot actie, iets te doen. Het is heel mooi dat u regelmatig hoort dat uw man of vrouw tegen u zegt, ik hou van u. Dat is goed. Maar het is nog mooier om die liefde in actie te zien. Dat de liefde ook de daden bepaalt. Dus de dingen die je doet. Dat daar ook uit blijkt dat je die ander lief hebt. Nou, God is rijk in aan die barmhartigheid. Die heeft zo'n overvloed aan barmhartigheid. En vanuit die liefde in actie heeft hij Jezus gestuurd. Heeft hij Jezus gestuurd naar deze aarde. En wat is er gebeurd? Door het offer van Jezus aan het kruis worden hier drie dingen gezegd. Twee dingen lijken even op elkaar. Maar leest u even met mij mee of luister even met mij mee. Deze God in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde, waarmee ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, dat was met Christus, en nu komt het, levend gemaakt en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus wat is er gebeurd? Toen God in uw leven kwam, dan bent u uit een geestelijke doodtoestand door het werk van Christus in Christus gebracht. En dat betekent dat u geestelijk tot leven gekomen bent, dat u opgewekt bent en nog sterker, u hebt een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Waar Christus is. Dus we zijn helemaal opgenomen in Christus zelf. En hebben een totaal nieuwe positie gekregen. Wij waren overtreders, we waren dood voor God. Maar in Christus zijn we van een op andere moment, wauw, levend gemaakt, opgewekt. En een nieuwe positie gekregen. Een nieuwe status gekregen. Gezet in de hemelse gewesten. Is dat niet indrukwekkend? Is dat niet geweldig? Dat is wat God heeft bewerkt op het moment dat we Jezus hebben leren kennen en ons leven hebben toegelaten. Je zou kunnen zeggen, het reddingsplan is op dat moment volbracht in de mens. Het scheppingsplan nog verder. Maar dat reddingsplan is verbracht. Wat kapot gemaakt was, is in één keer hersteld door de Heer Jezus in ons leven. Ik hoor u denken, ja maar, ik voel me niet zo. Ik leef nog niet zo als ik zou moeten zijn. Of wij zijn toch nog onvolmaakt. Wij zondigen nog. Dat is waar. Maar we moeten een belangrijk onderscheid maken tussen onze positie, onze status en hoe dat in de praktijk nog zit. Ik ga u meenemen naar een voorbeeld. 29 april 1990 was een bijzondere dag in mijn leven. Voor jou ook? Ja. Voor u waarschijnlijk niet. Maar ik weet nog precies wat die dag gebeurde. Er gebeurde iets met mij, want ik was getrouwd. En op een of ander moment was ik vader. Elise werd geboren. Ja? Opeens was ik van geen vader, werd ik vader. En ik weet nog heel goed, de eerste momenten in het ziekenhuis, dat dat kleine babytje daar voor mij lag en die verpleegster zei, hier is de luier, doe hem maar om. En dat ik zat te kijken van, ja maar hoe moet ik dat dan doen? Je bent dan vader, maar weet ik veel hoe als vader ik dat moest doen. Ja, dus mijn positie, mijn status was veranderd. Ik had de titel vader gekregen, maar ik moest nog wel leren leven als een vader. Ik moest het nog leren, ik moest nog daarin gaan leren leven. Want ja, dat was nog maar het makkelijkste, die pamper. Want kinderen worden groter en er komt nog heel wat meer bij kijken. Iemand heeft dus heel mooi gezegd. Dat wat ik hier met het voorbeeld wil duidelijk maken, aldoende worden wie je bent. Aldoende worden wat je eigenlijk al bent. Je kunt dat voorbeeld ook nemen met bijvoorbeeld koningin Maxima of wat dan ook. Die zijn op een of andere dag koningin geworden. Die krijgen die titel. Maar die moeten nog wel leren om zich als een koningin of een koning te gedragen. Dus we hebben het, we zijn het, we zijn een kind van God, we zijn in Christus levend gemaakt, opgewekt, hebben die positie gekregen. Maar dat is een scheppingsplan, God wil dat wij groeien naar hetgene wat we al zijn. Een volmaakt kind van God. Als God naar u kijkt, naar mij kijkt, ziet hij Jezus. Dan ziet hij niet u met al uw veiligheid en al zonde en wat dan ook, maar dan ziet hij Jezus, want wij zijn in hem gekomen. En dat is een geweldig wonder, een geweldig mysterie. Maar dat is wel een werkelijkheid. En die verandering, dat God bewerkt heeft, dat zit zo vol met, mag ik het zo zeggen, genade. Als ik u even meeneem wat er dan staat. Als wij die plaats en positie hebben omschreven, dan staat er vers 7 op dat. Dus als u even mee bent van, God is in zijn rijkdom van barmhartigheid, heeft hij Christus voor ons laten sterven en opstaan, waardoor wij met hem levend gemaakt zijn, op dat. Dat geeft aan het doel van, waarom heeft God dat zo gedaan? Dus zijn barmhartigheid, zijn liefde was zo groot dat hij dat gedaan heeft. Maar wat is daar dan de bedoeling van? En u moet dus meegaan, en u zult wel merken, ik ben heel enthousiast over die tekst. Er staat op dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over onze Christus Jezus. Soms zou je denken, Paulus zegt het even iets makkelijker. Ja, maar eigenlijk, als je dat even analyseert, op dat hij in de komende eeuwen, dus de eeuwen nadat Christus dit allemaal heeft bewerkt, de alles overtreffende rijkdom, hoeveel is dat? Iemand die heel rijk is, daar spreken wij over miljardairs. Maar hier staat alles overtreffend. Dus als u in uw gedachten hebt, dat is het rijkste van het rijkste, dan gaat God nog zeggen, het alles overtreffende, het gaat er nog overheen. Het is nog meer dan dat. En dan, wat voor rijkdom? De rijkdom van zijn genade. En wat is zijn genade? Wat is genade? Letterlijk betekent dat onverdiende gunst. Iets krijgen wat je niet verdient. En dat is wat God wil bewerken door kinderen tot hem te trekken. Door het evangelie te laten werken in mensen. Dat zijn genade en de rijkdom van zijn genade zichtbaar wordt. Tastbaar wordt voor iedereen. Alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Door de goede tierenheid. Zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Dus dat zichtbaar wordt. Voor onszelf, dat wij daarvan doordrongen zijn. Dat die genade zo groot is. Dat u die dat niet verdiend heeft. In een nieuwe positie bent gekomen. Een kind van God bent geworden. Dat is genade ten diepste. En dan wordt er nog wat verder uitgelegd, want, die sleutelwoordjes zijn heel belangrijk, op dat was dan, waarom? En want, waarom wil hij die goede genade zo laten zien? Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof in dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ten diepste is het dus, onze redding is genade. Wij kunnen daar zelf niets aan doen. En hoe lastig is dat voor ons mensen? Wij mensen hebben altijd zoiets, ik moet er iets voor doen. Ik weet niet hoe dat hier in Brabant is, maar in Vlaanderen zit dat er heel diep in. En ik denk dat het een beetje met de katholieke cultuur te maken heeft. Dat is altijd geven en nemen. Dus zomaar iets krijgen, dat zit bij de Vlamingen, daar moet iets teruggedaan worden. Ik weet nog, toen wij een oude buurvrouw hadden die ik dan af en toe hielp, die kon zelf niet zoveel dingen doen, dan deed ik iets bij haar thuis en dan moest ze daar iets voor geven. Want dat moest gecompenseerd worden. Dat zit er zo in van, je kunt niet zomaar iets doen voor een ander, dat moet terugbetaald worden op een of andere manier. Dat zit in ons mensen ingebakken, we moeten daar iets voor doen. En deze verse zegt heel duidelijk, ja, dat de genade van God het is. Dus dat betekent, het onverdiende krijg je als een geschenk, al is daar als een gave van God. Je kunt daar niks voor doen. Dat is onmogelijk. Ik ga dat zo meteen nog wel even verduidelijken als we ook vers 10 nog wat bespreken. Maar die genade van God, dat onverdiende, het is een geschenk van God. God zegt eigenlijk in de Heer Jezus van, kijk, hier is mijn reddingsplan. Hier is jouw oplossing. Je kunt er niks voor doen. Het enige wat je kunt doen, als je toch iets wil doen, is het aanvaarden en zeggen dank u wel. Stel u dat eens voor, dat iemand tegen u zegt, ik heb een prachtige cheque voor u van 2 miljoen. Alsjeblieft, mag je zo hebben. Hoef je niks voor te doen. Ja, maar als ik hier sta met die cheque, dan moet u wel iets doen als u hem wil hebben. U moet hem komen halen. Dus we moeten het aanvaarden. Het enige wat je dan kan doen is zeggen dank. Nu, wat God aanbiedt is veel meer dan 2 miljoen. Hij biedt een hersteld leven, een nieuw leven in hem. Waarin God tot zijn doel komt. De redding en Gods scheppingsplan. Dat biedt hij aan en het is een gave van God. En er wordt al duidelijk gezegd, niet uit werken. Niet uit eigen prestaties, niet uit uzelf. Opdat niemand zou roemen. En dat betekent dus, wat als wij er zelf zouden kunnen doen, dan zeggen wij misschien ook wel heel gemakkelijk, dat heb ik gedaan. Ik heb dat gedaan en daardoor is het tot mij gekomen. Om dat uit te sluiten heeft God het gewoon als een volle genade geschenk de mens aangeboden. En biedt hij het nog steeds aan als een geschenk wat mensen mogen aanvaarden. En dan gaan we naar vers 10. Dus bent u nog even mee. Voorheen. Verleden tijd waren we kinderen van de toren. Maar God is gekomen en heeft zijn liefde getoond in Christus, waardoor wij een nieuwe positie hebben gekregen in de Heer Jezus. Mede levend gemaakt, mede opgewekt, geplaatst in die hemelse gewesten. Zodat die genade van God, die alles overtreffende genade van God, zichtbaar wordt. Want alleen door genade kan men gered worden, zalig worden en niet uit jezelf. En dan komt vers 10. Want, en dan kom je eigenlijk bij het derde punt van het getuigenis. Hè? Voorheen, hoe God dan heeft ingegrepen en wat dan het gevolg is. Want God zegt daarin, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Dus hier is het resultaat. Als wij een nieuw leven zijn begonnen, dan gaat Gods scheppingsplan verder. En dat staat hier in vers 10. Zijn plan is dan dat we verder gaan met hem. In een hersteld leven, een nieuw leven, wat anders is. Nu, ik weet niet of u het opgevallen is dat we hier weer het woord werken tegenkomen. Dus hij zegt net een vers daarvoor, het is niet uit werken. En dan vers 10 staat hij om goede werken te doen. Dat lijkt tegenstrijdig. Wat is het nu? Moeten we nou wel werken doen of niet werken doen? Of hoe moeten we dat zien? Ik wil u proberen dat even duidelijk te maken met een voorbeeld. Wat Paulus hier precies bedoelt. En het is wel heel mooi, hier staat een mooi kruis. En ik kan hier met mijn draad. En Stel u even voor dat dit kruis het moment van bekering is. Het moment waarin God in uw leven gekomen is. Het moment waarin God u tot nieuw leven heeft gebracht. Geestelijk leven. Het leven in hem heeft gebracht. Dan heb je dit, ik ga het even voor u doen, voor het kruis. Dus voordat u op dat moment komt, waren we kinderen van de toren. Ja? En leefden we naar onze eigen begeerte en toestanden. En in deze fase kom je hier niet door goede werken. Uit eigen prestaties, dat gaat niet. U kunt nooit hier komen op het moment van bekering door eigen prestaties. Dat is wat Efeze 2 heel duidelijk zegt. Niet uit uzelf, niet uit werken. Dat is de genade van God. Maar als u hier gekomen bent, dan is Gods verlangen dat de goede werken voortkomen uit dat moment van verandering. En dat is vers 10. Ja? Dus vers 7 en 8 gaat over goede werken hier uit eigen prestatie om gerecht te worden. Dat werkt niet. En daar spreekt Jacobus ook over. Ja? Jacobus spreekt ook over goede werken, maar die spreekt dan vooral over de goede werken die uit voortkomen uit een veranderd leven. Uit die nieuwe status. Je bent het geworden, maar gaat er nu ook een verandering komen? Wordt het zichtbaar door goede werken die voortkomen, die God van tevoren heeft bereid? Heel belangrijk dat we dat zien. Dat eigen prestaties nooit zullen werken. Maar dat God vanuit hier wil vertrekken met ons. Gods scheppingsplan. Om goede werken uit ons leven te laten voortkomen. Goede werken dus, die God van tevoren bereidt. En ik hou van die woorden, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. God schept, God maakt. En God heeft ons zo gemaakt, geschapen, om in Christus goede werken te doen. Ja? Dus dat klinkt heel anders dan goede werk uit prestaties, maar in hem verbonden, vanuit hem goede werken doen. Die God van tevoren bereid heeft. Dus God heeft ieder mens gevormd gemaakt met het verlangen dat ze bij dat kruis komen. En als ze dat dan doen, dan heeft hij uitgestippeld een weg, een vorming die hij voor ons bedoeld heeft. En dat is iets unieks. Dat is voor ieder mens verschillend. Maar dat is waar hij staat. God heeft zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Je zou kunnen zeggen, hij heeft het uitgestippeld zodat wij daarin zouden wandelen. Dus wij moeten dan op zoek gaan en ons laten vormen en werken door God om daarin te gaan wandelen. Ik moest daar even denken aan voordat ik naar België vertrok, heb ik gewerkt in de bouw. Nou, niet in de bouw zelf, maar op het kantoor. En moest ik werkvoorbereiding, dat soort dingen doen. En tekeningen maken bijvoorbeeld. En dan werden daar vroeger blauwdrukken van gemaakt. Nu gaat het allemaal met computer. Een architect in de gemeente, dat is alleen nog maar computerwerk. En dat wordt uitgeprint. Maar toen moest je dat nog met inkpennen doen. En dan werd daar een blauwdruk van gemaakt. Dat was dan op een beetje blauwachtig papier. Dat was dan de afdruk die werd gemaakt. En overeenkomstig bij die blauwdruk werd dan hetgene gemaakt wat erop stond. God heeft een blauwdruk gemaakt van ons leven. Zo is zijn plan, zo is zijn scheppingsplan in ons leven. Hoe wij mogen functioneren. En dat betekent niet dat u allemaal geroepen bent om ergens wereldwijd de Heer te dienen. Nee, dat plan heeft alles te maken met waar u nu bent. Hoe u als vader, als man, als werknemer of hoe dan ook in uw omgeving mag staan, heeft God een stuk uitgewerkt met uw gaven, met uw mogelijkheden om daarin te functioneren. God heeft een plan met u. En wij mogen daar naar op zoek gaan en daarin gaan leren wandelen. In dienen. We zijn levend gemaakt om te dienen, om daarin te wandelen wat God heeft uitgestippeld. Efeze hoofdstuk 4, vers 24. gaat over de oude en de nieuwe mens. En er staat op vers 24, u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Weet u wat er eigenlijk gebeurt? Als wij daarin gaan wandelen, dan worden we hersteld naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis, zoals bij de schepping. Wij worden weer beelddragers van God. Als wij ons laten vormen door hem en daarin gaan wandelen wat God heeft uitgestippeld. En daar staat u zo mooi, overeenkomstig het beeld van God. En u bekleedt met een nieuwe mens. Het oude mens afleggen, nieuwe mens aandoen. Dat is dat proces waar ik net over sprak. Maar het bedoeling is dat die nieuwe mens overeenkomstig is van het beeld van God. Dus een gelijkenis van God zelf. Andere teksten, hè, dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Want Christus is het beeld van God. Als je wil weten hoe God de mens bedoelt, hoe God als mens zou zijn, kijk naar Jezus. Hij is het voorbeeld hoe God het bedoeld heeft. En als je God wil zien, kijk naar Jezus. En als je Jezus ziet, heb je God gezien. Hoe God is. En dat is wat hij met ons wil doen. Hij wil ons in Christus ook die kant op bewegen, waarin wij ook meer en meer gaan lijken op dat beeld. En dat is Gods scheppingsplan. En daarom is het goed om voor uzelf een stuk op weg te gaan en te weten wie u bent. En dat betekent dat u weet wat uw geestelijke gaven zijn, die God u heeft gegeven. Ieder mens, ieder christen heeft één of meerdere gaven gekregen. En God heeft ons een hart gegeven waar een bepaald verlangen is. Naar een bepaalde soort van mensen of bepaalde noden die er zijn. Dat is ook voor ieder mens weer verschillend. En God heeft ons natuurlijke talenten gegeven. Die we mogen gebruiken ten dienste van God. En God heeft ons een persoonlijkheid gegeven. Ze zijn allemaal verschillend. Maar dat is ook bedoeld om verschillend te zijn. Zodat we allemaal op een unieke manier God kunnen dienen. En God wil onze ervaringen gebruiken. We zijn allemaal ervaringsdeskundigen op wat voor gebied dan ook. En God wil die inzetten. Wil die gebruiken ook ten dienste van hem. En zo hebt u een plaatje van hoe God ons wil gebruiken tot dienen van hem. Ik ga afronden. Wat ik vanmorgen wilde laten merken is dat God u helemaal ziet zitten. En dat hij met u aan de slag wil. En misschien, hij zal met u al bezig zijn, maar dat u opnieuw weer bemoedigd wordt van God wil met mij aan het werken. En ik moet zoeken en ik mag met hem gaan zoeken naar datgene wat hij heeft uitgestippeld. En daarin gaan wandelen en gaan staan ten dienste van hem. En weet u, ik ga afsluiten met een voorbeeld. Als je dat ontdekt en dat in je leven ervaart, dat waar jij voor bedoeld bent, voor geschapen bent, dat doet, er is geen groter geluk in het leven te vinden als dat. Als u dat meer en meer ontdekt in uw eigen leven, dat God zo werkt, dat het overeenkomstig is zoals God het bedoeld heeft, dat geeft zo'n voldoening. Dat vindt u nergens op aarde. En daarom is het zo belangrijk dat we daarmee bezig zijn. En ik wil afsluiten met een voorbeeld. Dat is een lied wat een keer geschreven is. En ik ga het verhaal vertellen. Ik ga niet voor u zingen. En het verhaal gaat over een veiling. En op die veiling worden allerlei dingen verkocht. En uiteindelijk op die veiling komt dan een hele oude viool naar boven door de veilingmeester. Die was niet onderhouden meer en stoffig en smerig. En die hield zo de mensen voor en van wie biedt er? We beginnen met 1 euro, 2 euro, 3 euro. Nou, dat schoot niet op. Dat zag er ook niet uit. En het leek een beetje zo van, goh, dat gaat niet lukken of dat gaat heel weinig opbrengen. En toen kwam op een bepaald moment, kwam er iemand achter uit de zaal naar voren. En die vroeg aan de veilingmeester, mag ik even? En die pakte die viool, die stemde die viool even, en die begon op te spelen. En er kwam een hemelsgeluid uit. Een hemelsgeluid. Iedereen was onder de indruk wat er uit die viool kwam. En hij gaf die viool weer terug aan de veilingmeester. En de veilingmeester pakte weer die viool en zei, wie biedt er? 100, 200, 300, 400. Hij was opeens veel meer waard geworden. zelfde viool. En de titel van het lied is The Touch of the Master's Hand. Het was de vioolbouwer zelf die daarop kwam spelen, die als geen ander wist hoe die moest bespeeld worden. En dat beeld wil ik u meegeven. God is die master. Hij is diegene die u gemaakt heeft. En hij weet het beste hoe hij u moet bespelen, wat er in u zit. En als wij zo met hem omgaan en zo op zoek gaan, dan maakt hij het zo mooi. En dat geeft zoveel voldoening, maar geeft ook zoveel zegen, omdat je God dient zoals God het bedoeld heeft. Ik wil met jullie afsluiten met gebed. Vader, dank u wel dat u ons gekocht en betaald hebt. Dat wij levend gemaakt zijn. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En ik bid, Heer, dat elke broeder of zuster hier aanwezig datgene mag meenemen wat hij nodig heeft. Misschien opnieuw weer bepaald te worden dat hun leven niet zinloos is, maar dat het gevuld mag zijn met uw bedoelingen. Die goede werken zichtbaar zijn, waarin ieder mag wandelen. Heer, ik dank u dat wij zo bevoorrecht zijn door die genade dat u het helemaal met ons ziet zitten. Dat we kostbaar zijn in uw ogen. En ik bid dat u meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. In mijn leven. Dat we beelddragers zijn van u. En dat kan alleen maar, Heer, als we wandelen in datgene wat u hebt uitgestippeld. Heer, en als het voor mensen onduidelijk is, bid ik, Heer, dat u de komende tijd dat wil duidelijk maken. Meer en meer zicht wil geven over wat die blauwdruk is. Om daarin dan ook te gaan wandelen. In geloof ook stappen te zetten. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.